Onderweg, jaargang 2, nummer 5, 5 maart 2016. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Barmhartigheid is het thema. Barmhartig als de vader. Artikel 1, thema Hemd, door Helene Sietsma van Loo. Artikel 2, nieuws. Artikel 3, in beeld Geertje Groeneveld. Artikel 4, praktijklokaal. Tucht anno nu. Het nieuwe liedboek wint terrein. NGK, CGK Zoetermeer. Aandacht voor sociale media. Artikel 5, thema, opinie. Het feest van barmhartigheid blijven vieren door Roelof Vellinga. Artikel 6, thema, interview. Er zijn zoveel mensen die niet tot hun recht kunnen komen, daar wil ik iets aan doen, door Leendert de Jong. Artikel 7, redactioneel, schijnvertoning, door Ad de Boer. Artikel 8, thema, reportage, praktisch evangelie, door Helene Sietsma van Loo. Artikel 9, geloofspraktijk, voor de duivel niet bang, 2, door Peter Hommes. Artikel 10, woordzoeker, wonderbare spijziging, toerusting 2.0, door Karel Smouter. Artikel 11, column, de lift, door Eline de Boo. Artikel 12, missionair, je hoeft het niet alleen te doen, door Anko Ausoren. Artikel 13, stimulans. Artikel 14, jeugdwerk, altijd online, door Anko Ausoren. Artikel 15, wandelen met God. Verbondenheid vieren met brood en wijn, door Peter Strating. Artikel 16, column, de goeden en de kwaden, door Wim van der Schee. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres Het Hazenveld 1151. Postcode 3862 Xantippe Anna in Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de CBB. Postbus 131, postcode 3850, Anna Cornelis, Ermelo. Telefoonnummer 0341-565499. E-mail @cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving. Uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €17 per jaar. Deze uitgave heeft 1 niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, thema, hemd, door Helene Sietsma van Loo. Recent circuleerde op Facebook een filmpje dat op een gewone dag in de metro van New York gemaakt is. Te zien zijn twee mannen, van wie de een al wat ouder, in zijn blote bast in elkaar gedoken zit. De ander, wat jonger, komt van links aanlopen. Hij loopt in zijn hemd, omdat hij net zijn t-shirt heeft uitgetrokken. Hij biedt de halfnaakte man zijn t-shirt aan en helpt hem om het aan te trekken. In de duizenden reacties op het filmpje gaat het onder meer over de vraag waarom mensen elkaar zouden helpen. Al in de derde quote wordt God erbij gehaald. Vervolgens ontstaat er een discussie of het christelijke geloof je nou werkelijk een beter, hulpvaardiger mens maakt of niet. Ik moest hierbij denken aan het recent verschenen grote interview met Paus Franciscus. De naam van God is genade, waarin, zoals te verwachten, zowel de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan als die van de verloren zoon aan het bod komt. Maar opvallend genoeg opent het boek met een andere gelijkenis, die van de Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18, vers 9 tot 14. Een gelijkenis die Jezus vertelt met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten. Dat we op aarde zijn om elkaar en vooral de zwakkeren te helpen, wordt ons in de kerk met de paplepel ingegoten. Maar als we dat plichtmatig doen, of vanuit een gevoel van superioriteit, haken we af als er van de andere kant helemaal niets tegenover staat. Het diepe besef dat we zelf met lege handen bij God komen en in alles leven van de geef, motiveert om door te geven wat we van Hem ontvangen hebben, zonder er iets voor terug te verwachten. Echt barmhartig word je pas als je weet dat je zelf in je hemd staat. Artikel 2 Nieuws. Quota GKV en NGK. Voor het eerst is het quotum, de afdracht per kerklid voor het landelijk kerkverband, in de NGK hoger dan in de GKV. Voor 2016 steeg het NGK-quotum van €25,04 naar €27,18. Terwijl het GKV-quotum daalde van €29,17 naar €26,25. Er zijn kleine verschillen tussen beide kerken in wat wel en niet in de quota zit. Onder meer pensioenlasten en bijdragen voor missionair werk in binnen- en buitenland vallen in beide kerken buiten het quotum. Uit eerder onderzoek van Onderweg bleek dat GKV-gemeenten zo'n 65% meer moeten opbrengen voor kerkelijke activiteiten buiten de eigen gemeente, landelijk, klassikaal of provinciaal, dan gemeenten in de NGK. Zie www.onderwegonline.nl/5366 verbindingsteken wat verbindingsteken kost verbindingsteken de verbindingsteken kerk. Rectificatie. In de Onderweg van 6 februari 2016 werd verslag gedaan van de kerkdienst met avondmaalsviering in de GKV Eindhoven, waaraan ook dominee Gert van de Brink, NGK, deelnam. Daarin stond dat hij een van de twee nog levende NGK-predikanten is die in de jaren 60 buiten het verband werden gezet. Dat klopt niet. Van de predikanten die toen buiten het kerkverband raakten, leven er nog 20. Daling GKV-ledental zet door. De sinds 2003 zichtbare trend dat het aantal leden van de GKV afneemt, zet door. Op 1 oktober 2015 telde de GKV 119.406 leden, 1017 minder dan een jaar daarvoor. Dat blijkt uit het recent verschenen handboek. Verder verschuift de verhouding tussen het aantal doopleden en beleidende leden in de GKV en is er volgens Jan Kuiper, schrijver van het jaaroverzicht in het handboek, sprake van vergrijzing en ontgroening. Was in 1995 57% van het aantal kerkleden beleidend lid, nu is dat bijna 65%. In de CGK is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar, in de NGK minder. Het aantal kinderen dat wordt gedoopt neemt af. In de GKV van 1,8% van het totaal aantal leden in 1995 naar 1,3% in 2015. In de CGK is dat percentage gedaald van 1,6 naar 1,5%. In de NGK van 1,4 naar 1,2%. Het landelijk geboortecijfer bedraagt circa 1%. Ongeveer 2400 mensen verlieten vorig jaar de GKV of werden als lid uitgeschreven. Terwijl zo'n 600 mensen tot de GKV toetraden, als buitenkerkelijken of vanuit een andere kerk. De GKV-leden die naar een andere kerk overgingen, kozen het vaakst voor de PKN of voor gemeenten van evangelische signatuur. Ruim 1000 GKV'ers werden buitenkerkelijk of vertrokken met onbekende bestemming. De nieuwe jaarcijfers van de NGK komen in april beschikbaar. Veel aandacht voor kinderen in de GKV. Het merendeel van de GKV-gemeenten kent een kidsmoment in de dienst en daarnaast een kindernevendienst. Dat blijkt uit een enquête die handboekredacteur Jan Kuiper onder de GKV-gemeenten hield. Van de 201 kerken die meewerkten aan het onderzoek, kennen er 155 een kindermoment in de kerkdienst. In 146 kerken gaan de kinderen gedurende een deel van de dienst naar een kindernevendienst, terwijl 48 gemeenten één of meer keren per jaar een speciaal op kinderen gerichte dienst houden. GKV Alkmaar koopt kapelkerk. De GKV Alkmaar heeft de ruim 500 jaar oude kapelkerk in de binnenstad gekocht, die al sinds 1985 van de protestantse gemeente werd gehuurd. Vanwege de dreigende verkoop aan de stichting Behoud Monumentale Kerken Alkmaar, met het theatergezelschap Caravaan als hoofdgebruiker, besloot de kerkgemeenschap alsnog tot het doen van een succesvol bod. Komen en gaan. Aangenomen naar de GKV Grijpskerk Niezijl, kandidaat PK van de Kamp uit Kampen. Verbonden aan de NGK Krommenie, kandidaat J.A. Knol uit Oesgeest. Artikel 3 in beeld. Geertje Groeneveld. Leeftijd 33 jaar, woonplaats Kampen, kerkelijke gemeente GKV Kampen Noord. Gezinsomstandigheden, single. Werk, CVLO Kampen. Mijn eigen praktijk met huiswerkbegeleiding voor tieners met ADHD. Op wat voor manier heeft jouw geloof je leven veranderd? Ik heb steeds meer geleerd dat ik daadwerkelijk op God kan vertrouwen, als het gaat om zijn dagelijkse zorg en zijn leiding over mijn leven. Dat maakt dat ik nu ontspannen om kan gaan met mijn werk en met de mensen om mij heen en met de keuzes die ik maak. Wat is de beste raad die je ooit hebt gehad? Mijn zus Harmke raadde mij een paar jaar geleden aan om voor mezelf te beginnen. Dat was een goed besluit. En wat het helemaal goed maakte was dat ze in de spannende periode aan het begin klaar stond om me met raad en daad te helpen. Welke Bijbeltekst is jou het meest dierbaar en waarom? Psalm 37, vers 4. Zoek je geluk bij de Heere, Hij zal je geven wat je hart verlangt. Onze maatschappij stelt hoge eisen aan wat je eigenlijk zou moeten bereiken en hoe een goed leven eruit hoort te zien. Een zo hoog mogelijke opleiding, een goede baan en een gelukkig gezinsleven, een goede gezondheid. Soms voelt dat beknellend, vooral als je aan sommige van die eisen niet voldoet. De maakbaarheid is echter zo beperkt. Er gebeuren allerlei dingen die je niet zelf kiest, maar die wel op je pad komen. In teksten als deze vind ik de rust om niet krampachtig zoveel mogelijk gelukspunten te halen, maar om heel simpel tijd te investeren in mijn relatie met God en daaruit proberen te leven. Voor de rest zorgt God voor mij. Waar maak jij je boos over? Vechtscheidingen. Het is al erg genoeg als een relatie geen stand kan houden, maar als dat uitgevochten wordt over de hoofden van de kinderen, dan kan ik er erg boos worden. Dat is zo destructief en richt zoveel schade aan. Dit zijn momenten dat ik zou willen dat ouders gedwongen kunnen worden snel de boel te regelen en een goed plan te maken. Wat is je mooiste ervaring in de kerk? Al ruim 4 jaar maak ik deel uit van een gebedsgroep van een aantal vrouwen tussen de 25 en 40. We komen elke 2 weken een avond bij elkaar om te delen wat in ons leven speelt en om samen te zingen en te bidden. Doordat we elkaar al wat langer kennen, kunnen we elkaar ook wijzen op gebeden die God verhoort en hoe God in ons leven bezig is. Wat doe je om gelukkig te zijn? Ik probeer bewust te genieten van de mooie momenten van elke dag. Ik geniet van goede gesprekken, van een leerling die een nieuw inzicht krijgt. Regelmatig mijn zegeningen tellen en aan God vertellen maakt dat ik me rijk voel. Welk tv-programma of welke serie moet iedereen zien? Ik heb geen aanraders. Ik houd van diepte- of marathoninterviews als in Zomergasten, maar heb verder geen programma's of series die ik volg. Waar moeten kerken in Nederland meer aandacht aan besteden? Ik zou graag willen dat er meer oog komt voor toerusting van christenen om te leven in een steeds minder christelijke samenleving. Er is behoefte aan weerbare christenen die weten waar ze voor staan en die juist als christen op hun eigen plek de maatschappij kunnen dienen. Artikel 4 praktijklokaal. Tucht anno nu. In 2015 werden 107 mensen afgesneden van de GKV. In de NGK zijn in 2014, het jaar met de meest recente cijfers, 18 mensen afgesneden. Afsnijden van de gemeente is de laatste stap in de kerkelijke procedure, maar vaak wordt de relatie tussen de betrokkenen en de gemeente al in een eerder stadium van de tuchtprocedure verbroken. Hoe dan ook, tucht heeft nog steeds een plek in het leven van de gemeente van Christus. De benadering en de invulling van de kerkelijke tucht is in de loop van de jaren echter wel veranderd. Lag in het verleden vaak de nadruk op het officiële vermaan vanwege leer of leven en op de formele stadia van de kerkelijke tucht? Vandaag de dag worden andere accenten gelegd. De GKV Leidsche Rijn hield er 2015 een prekenserie over, waarbij professor Barend Kamphuis twee keer kwam preken over tucht en biecht. Daarin ging het over de tucht als een manier om met elkaar mee te leven en op elkaar betrokken te zijn. En over de biecht als een uitdaging om met elkaar onze levens te delen. De plaatselijke predikant Paul van der Velde sloot daarbij aan met twee preken over het avondmaal, met als uitgangspunt de eenheid die Jezus in de gemeente geeft. Ook in de CGKV Rotterdam-Zuid was de tucht onderwerp van bezinning voor kerkenraad en gemeente. Vanuit de overtuiging dat tucht, begrepen als betrokkenheid op elkaar, bij de kern van het gemeente zijn hoort. Tucht kan alleen invulling krijgen in een gemeente met een warm hart voor elkaar, stond in de terugblik van het kerkblad. Daarbij kan het ook om concrete thema's gaan, zoals omgaan met geld en welvaart, het gebruik van media, omgaan met relaties en seksualiteit. De kerk gaat discussies niet uit de weg, maar wel bij een open Bijbel en vanuit een gezonde luisterhouding. Het nieuwe liedboek wint terrein. In 2013 verscheen het nieuwe liedboek, 40 jaar na het oude liedboek voor de kerken. Verrassend snel nam de GKV-synode het besluit deze bundel te aanvaarden en vrij te geven voor gebruik in de kerken. Het nieuwe gereformeerd kerkboek, dat komend voorjaar verschijnt met een baaierd aan oude en nieuwe liederen, is daar een aanvulling op. De kerken worden wijs genoeg geacht om uit het nieuwe liedboek zelf een goede selectie te maken. In een aantal gemeenten wordt er al uitgezongen. Veel kerken zijn bezig met de invoering ervan. De GKV Leek bijvoorbeeld houdt een speciale avond om het nieuwe liedboek in de gemeente te introduceren. Maar neemt tegelijk de gelegenheid te baat om met de gemeente door te spreken over muziek en liedkeuze. De kerken in Enschede zijn al verder. Het liedboek is daar binnen de GKV al in gebruik genomen. De NGK Enschede hikt er nog tegenaan, vooral vanwege de hoge licentiekosten die betaald moeten worden om de liederen te mogen beamen. Voor die gemeente zo'n €400 per jaar. De prijs hangt samen met het aantal kerkgangers. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de prijs. Van die licentiekosten heeft de NGK Culemborg geen last. Het kerkgebouw leent zich niet voor werken met een beamer. De gemeente is definitief overgegaan op het gebruik van het nieuwe liedboek in papieren vorm, terwijl daarnaast ook andere bundels in gebruik zijn. De GKV Drachten-Nijega heeft het nieuwe liedboek recent ingevoerd. Drie zangavonden worden eraan gewijd om, naast de uit het vorige liedboek bekende liederen, nieuwe liederen te ontdekken en te leren kennen. De eerste avond is er speciale aandacht voor de variaties op de bekende psalmen, zoals in de bewerking van psalmen voor nu of van Taizé. De liederen worden gebeamd met muzieknotatie en kerkleden kunnen via een intekenlijst het nieuwe liedboek met 10% korting aanschaffen. In Hardenberg werd voor de kerken in de omgeving een sing-in georganiseerd ter introductie van het gebruik van het nieuwe liedboek in de kerkdiensten. Terwijl in de GKV Houten al eerder een themadienst werd gehouden rond het nieuwe liedboek. Webtips: www.steun.liturgie.gkv.nl www.liedboek.nl NGK CKG Zoetermeer, aandacht voor sociale media. Dat googelen we wel even. Google is de plek waar je alles kunt vinden. Het internet heeft een omwenteling veroorzaakt in het omgaan met kennis. Henk Brouwer van de NGK-CGK Zoetermeer zegt daarover: het gaat niet meer om het hebben van kennis, maar om het ontsluiten ervan. Brouwer was een van de organisatoren van een avond voor ouders, ouderen en jongeren over de mogelijkheden en gevaren van sociale media. Daarbij ging het niet alleen om kennis. Iedereen is continu connected met mensen en media over de hele wereld. Maar hoe regel je dat thuis? Hoe ga je daar als ouders mee om? En wat vinden jongeren daar dan weer van? Sociale media. Niemand kan er nog omheen. Jaco van Hoorn van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond, HGJB, kwam daarover spreken. Hij leidde de aanwezigen binnen in de mogelijkheden van internet voor geloofsopvoeding en liet merken dat het daarbij niet zoveel anders gaat dan in de gewone opvoeding. Het gaat eveneens om grenzen en regels. Wat doe je bijvoorbeeld als je in je eentje op je kamer zit? Ook de positieve kanten kwamen naar voren. Via WhatsApp kregen de beleidenscategorisanten elke dag een bijbeltekst om over na te denken. Direct gevolg van de informatieavond was dat een van de wijkkringen besloot om samen door te praten over geloofsopvoeding. Zoetermeer is niet de enige kerk met aandacht voor de sociale media. Ook in NGK Doorn is daar een bijeenkomst over gehouden. Met speciale aandacht voor het gevoel dat ouders soms hebben dat ze achter de feiten aanhobbelen en dat ze geen zicht hebben op wat er nu precies gebeurt. Het lectoraat Nieuwe Media van Driestar Hogeschool Gouda heeft in samenwerking met diverse jeugdbonden, waaronder de HGJB, een enquête opgesteld voor jeugdwerkers over het gebruik van nieuwe media. De resultaten daarvan zullen worden verwerkt en dat moet op den duur een handreiking opleveren. Artikel 5, thema: het feest van barmhartigheid blijven vieren. Door Roelof Vellinga, hij is predikant van de GKV Hasselt-Oost. Kader, tegenstelling. Hoe verhouden Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid zich tot elkaar? Een deel van de gereformeerden stelt zich God misschien voor met een Januskop. Kijk je naar hem van de ene kant, dan zie je zijn rechtvaardigheid. Kijk je van de andere kant, dan zie je zijn barmhartigheid. Dat Januskopgeloof is in de hand gewerkt door de formulering van zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus en door preken waarin Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid net zo ongelukkig tegenover elkaar worden gezet als in ons oude leerboekje. Alsof er sprake zou zijn van een tegenstelling. Ik zie die tegenstelling niet. In het kort zie ik Gods rechtvaardigheid als een daad van barmhartigheid. God blijft ons, ondanks al onze onverantwoordelijke gedragingen, altijd op onze verantwoordelijkheid aanspreken. Daarin gaat hij op een volmaakt respectvolle manier met ieder mens om. Gods barmhartigheid blijkt ook wanneer hij rechtvaardig handelt. Hij doet recht aan onrechtvaardig behandelde mensen en zet hen in de vrijheid, in de ruimte. Gods barmhartigheid blijkt op haar mooist op Golgotha. Daar deed God volmaakt recht aan zichzelf, maar op een goddelijke manier. Daarom overwon op Golgotha de barmhartigheid. Barmhartigheid overwint het oordeel, zegt de apostel Jacobus 2, vers 13. Wie Gods barmhartigheid consequent afwijst en wie de barmhartigheid in de wereld consequent frustreert, die zal te maken krijgen met Gods rechtvaardigheid. Tegelijk moeten christenen ook zulke mensen barmhartigheid bewijzen. Probeer voor alle mensen het goede te doen. Laat God uw wreker zijn. Het slot van Romeinen 12. Het feest van de barmhartigheid staat of valt met onze gedrevenheid om steeds weer anderen uit te nodigen om het feest mee te vieren. Want barmhartigheid ontvang je en geef je door. En andersom. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Op zoek naar een bos bloemen zagen mijn vrouw en ik eind vorig jaar op de Oude Gracht in Utrecht Frans staan, voor de HEMA. Hij verkocht het novembernummer van Straatnieuws, de Utrechtse daklozenkrant, met daarin zijn interview met onze vriend in Rome. Echt waar, paus Franciscus. In dit bijzondere interview zegt de paus dat de kerk alle mensen wil omhelzen, en dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd. Deze woorden en het feit dat hij zich door een dakloze man liet interviewen, laten een diepe drijfveer van de paus zien. Barmhartigheid. Het is dus niet verwonderlijk dat Franciscus het huidige kerkelijk jaar heeft uitgeroepen tot heilig jaar van de barmhartigheid. Gods antwoord. Barmhartigheid is een kenmerkende karaktereigenschap van God. In Christus mogen wij God kennen als onze liefdevolle Vader. God is liefde. Vanuit zijn barmhartigheid is hij met ons en met de wereld bewogen. Bewogen is hij met onze zondenood en dus met onze diepe verlorenheid. Bewogen is hij ook met ons als het gaat om brokken waar we na de zondeval mee zitten. Onze wonden, onze pijn, ons verdriet, onze eenzaamheid, het ons aangedane onrecht. Als het om zonde gaat, betekent barmhartigheid vergeving. Als het om de gevolgen van zonde gaat, betekent barmhartigheid ontferming. Barmhartigheid is hulp voor mensen die, net als de gewonde man in de gelijkenis, hulpeloos langs de kant van de weg ligt. Zonder hulp kunnen ze niet verder. Barmhartigheid is Gods antwoord op de komst van de rovers, Satan en zijn handlangers in zijn wereld. Gods buikpijn. Gods barmhartigheid komt voort uit een diep van binnen gevoeld medelijden met ons. Luther zei dat onze nood God buikpijn bezorgt. In het Oude Testament onderscheidde God zich daarmee van afgoden. De God van Israël koesterde diep medelijden met de arme, de wees en de weduwe. En God wilde niet slechts Israël barmhartig zijn. Denk aan de inwoners van Nineveh, heidenen, vijanden van Israël. God wilde ook aan hen zijn barmhartigheid tonen. Jona 4, vers 2. Gods barmhartigheid laat zien dat hij de heilige is. God is anders, zoals alleen God anders kan zijn. Hoe bond de Israëlieten het ten tijde van het Oude Testament ook maakten, de Heere bleef verlangen naar hun terugkeer. Hij zou zich weer over zijn volk ontfermen, omdat hij zich verlustigt in zijn eigen trouwe liefde, of omgekeerd, in zijn eigen liefdevolle trouw. Micha 7, vers 18 tot 20. Jezus is Gods vlees geworden barmhartigheid. De komst van Gods Zoon naar de wereld hebben we te danken aan Gods barmhartigheid. Lucas 1, vers 78. En Jezus liet ons delen in Gods barmhartigheid. Wat in het Nieuwe Testament van geen enkel mens wordt gezegd, wordt wel van Jezus gezegd, dat hij met ontferming bewogen was. Dus met hetzelfde diepgevoelde medelijden dat zijn Vader met ons heeft. Daarom gaf hij zich uiteindelijk over aan de dood, om ons te redden uit onze zondenood. Daarom zette hij zijn goddelijke macht in om mensen te verlossen van allerlei vormen van nood. Blinden gaf hij hun zicht terug, doven hun gehoor, verlamde mensen hun mobiliteit, zieken hun gezondheid. Onze barmhartige God wil dat ook wij barmhartigheid betonen. De herder die met diep innerlijk medelijden vele schapen zonder herder gadeslaat, Matthäus 9, stuurt in een vloeiende beweging daarna de 12 apostelen de wereld in, Matthäus 10. En Jezus zegt, Lucas 6, vers 36, wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Hoor hoe ook Matthäus Jezus woorden weergeeft, Matthäus 5, vers 7. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Levensruimte. Barmhartigheid begint als een emotie en die emotie zet aan tot actie. Door barmhartigheid in praktijk te brengen, worden wij de ander tot naaste. Kenmerkend voor barmhartigheid is dus in actie komen. God zag met medelijden onze nood. Hij kwam in actie en stuurde ons zijn Zoon. Zijn Zoon zag ook onze nood. Hij kwam in beweging en ging in liefde de weg naar Golgotha. Daar gaf hij zich voor onze redding over aan de dood. Onderweg hoorde hij mensen roepen, heb medelijden met ons. Onderweg zag hij wat ziekten en beperkingen met mensen kunnen doen. Het vervulde hem met medelijden en hij kwam in actie. Hij reageerde met barmhartigheid in de vorm van genezing, vernieuwing en bevrijding. Mensen kregen het leven terug. Barmhartigheid schept nieuwe levensruimte. Behagelijke ruimte. De nood van een ander kan ons raken. We voelen medelijden met mensen in nood en raken innerlijk bewogen. De nood van de ander voelen we van binnen, alsof de ander op een of andere manier in ons is. Dat gevoel of besef zet ons aan tot actie. Zo ging het ook bij de barmhartige Samaritaan. Medelijden deed hem onmiddellijk van zijn ezel afstappen. En zo ging het bij de vader uit die andere bekende gelijkenis. Steeds stond hij verlangend op de uitkijk. Maar toen hij zijn verloren zoon dan eindelijk zag komen, zette hij het op een lopen. Omdat het leed van een ander wat met ons doet, doen we wat. We helpen de ander in nood. We verzorgen, ondersteunen, geven geld. Tegenover barmhartigheid staat de zonde der onverschilligheid. Dat het lot van de ander ons onverschillig laat. Onverschilligheid is koud. De ander laat ons koud. Barmhartigheid is daarentegen warm. Barmhartigheid. We slaan een mantel van liefde om de ander heen. Barmhartigheid schept een behagelijke ruimte. Een veilige ruimte. Twee keer haalt Jezus bekende woorden van de profeet Hosea aan. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Matthäus 9, vers 13 en 12, vers 7. Hij zegt dat tegen de fariseeën, die alleen al door hun houding mensen veroordelen. Zij gaan niet aan tafel met zondaars en tollenaars. De fariseeën weten alles van offers, maar ze zijn dermate fanatiek met wetregels bezig dat ze het belangrijkste vergeten: barmhartigheid. God kan de hele offer- en tempeldienst, vandaag onze inzet in het kerkelijk leven, gestolen worden als mensen hun hart er niet in leggen. Dat was Gods kritiek op Israël in de tijd van Hosea. Uiterlijk was alles oké, ze brachten de juiste offers, maar hun hart gaven ze niet aan de Heer. Hun hart stelden ze niet open voor hun medemens. Dat is precies ook wat Jezus bij de fariseeën mist: barmhartigheid voor zondaars. Waar barmhartigheid wordt betoond, voelen mensen zich veilig. Daar is geen oordeel en geen zelfverheffing van de een boven de ander. In die ruimte durven mensen die zich afgewezen en veroordeeld voelden, fier rechtop te staan. Barmhartigheid schept een veilige ruimte. Een grenzeloze ruimte. Barmhartigheid sluit niemand buiten. De fariseeën vonden het belachelijk dat Jezus omging met hoeren, tollenaars en andere zondaars. Maar barmhartigheid is bedoeld voor iedereen, ongeacht wat iemand op zijn of haar kerfstok heeft. Iemand hoeft niet meer dan mens te zijn om barmhartigheid te ontvangen. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wordt iedere speler op een of andere manier aangeduid, behalve de man die wordt beroofd en mishandeld. Van hem weten we niet meer dan dat hij mens is, in de grondtekst anthropos, in de NBV iemand. Actieve barmhartigheid wordt voorafgegaan door een fundamentele beslissing om geen verschil tussen mensen te maken. Barmhartigheid schept een grenzeloze ruimte. Open ruimte. Jezus wil niet alleen dat wij barmhartig zijn, hij wil ook dat we barmhartigheid ontvangen. Daar is openheid om te ontvangen voor nodig. Het besef dat alles wat we hebben, alles wat we bereikt hebben, alles wat ons maakt tot wie we zijn, ontvangen is. Alles is genade, ontvangen zonder tegenprestatie. En daar zat het probleem bij de fariseeën. Zij wilden geven als tegenprestatie. Wij staan voor dezelfde keuze. Staan we ervoor open om Jezus te ontvangen als Gods genadige en onverdiende barmhartigheid voor ons? Pas dan kunnen we barmhartigheid betonen zonder iets terug te verwachten. Barmhartigheid is helpen en geholpen worden, in een onophoudelijke wisselwerking. Wie barmhartigheid betoont, zal ook zelf barmhartigheid betoond worden. Zo belooft Jezus in zijn zaligspreking. Barmhartigheid schept een open ruimte. Met de komst van Jezus naar de aarde is het feest van de barmhartigheid aangebroken. En Gods geest houdt dat feest gaande. De fariseeën snapten niet dat er een feest begonnen was. Ze wilden de barmhartigheid niet zien en konden het feest daarom niet meevieren. Ze waren als die oudste zoon op de boerderij. Als wij ons wel door Jezus laten helpen, kunnen we het feest van de barmhartigheid meevieren. Door zijn geest maakt hij ons dan niet slechts mensen die barmhartigheid doen, maar tot mensen die barmhartig zijn. Als barmhartigen vieren wij het feest van de barmhartigheid steeds weer, zoals de Rooms-Katholieken nu doen met een jubileumjaar van de barmhartigheid. Barmhartigheid schept een feestruimte. Het feest van de barmhartigheid staat of valt met onze gedrevenheid om steeds weer anderen uit te nodigen om het feest mee te vieren, door voor de ander barmhartig te zijn. Het logo van het heiligjaar van de barmhartigheid toont een Christusfiguur met kruiswonden die een verloren man op zijn schouders draagt, zo beschrijft de Rooms-Katholieke Kerk. Opvallend is dat het rechteroog van de goede herder en het linkeroog van de gedragen persoon in elkaar overlopen. Christus ziet met de ogen van Adam en Adam met de ogen van Christus. Iedere persoon ontdekt in Christus de nieuwe Adam, zijn of haar eigen menselijkheid en toekomst. Bijbelse grondwoorden. Wat gaat er aan Bijbelse grondwoorden schuil achter het woord barmhartigheid? In het Oude Testament is dat allereerst een Hebreeuws woord, waarvan de stam teruggaat op moederschoot. Dat zegt iets over hoe diep de barmhartigheid in God zit. Deze vorm van liefde mogen we zien als moederlijke liefde van God. Barmhartigheid is als de navelstreng die de hulpbehoevende mens met God verbindt. Dat beeld toont Gods diepe, warme gevoelens voor het door hem geschapen en gekoesterde kwetsbare mensenkind. In sommige Bijbelvertalingen is ervoor gekozen om het Hebreeuwse woord voor trouwe liefde, verbondsliefde, te vertalen met barmhartigheid. In het Nieuwe Testament vinden we de herkomst van Gods barmhartigheid terug in het werkwoord dat teruggaat op ingewanden, binnenste. Een ander grondwoord klinkt sommigen misschien bekend in de oren. Dat Griekse woord staat voor medelijden. Web- en leestips. Barmhartigheid betonen is de ander van harte dienen en als Christus voor hem zijn. Opwekking 378. Een filmpje dat dit heel mooi uitbeeldt vind je als je op YouTube zoekt op David Phelps, The Name Lives One. Paus Franciscus heeft 2016 tot een jubeljaar van de barmhartigheid uitgeroepen. Op de website www.heiligjaarvanbarmhartigheid.eu is daar het een en ander over te lezen. Vrij recent wijdde dominee Jos Dauma een hele reeks van zijn dagelijkse bijbelmeditaties aan het thema barmhartigheid. Ze zijn te vinden op www.tijdmetjezus.nl, geplaatst van 28 november 2015 tot en met 15 februari 2016. Het thema barmhartigheid loopt als een rode draad door het werk van Henri Nouwen. Zijn klassieker Eindelijk Thuis, Gedachten bij Rembrandts terugkeer van de verloren zoon, is sterk meditatief van karakter. Nouwen legt in dat boek het verband tussen de zegen die God geeft en de zegen die armen te bieden hebben. Voor Nouwen zelf was de confrontatie met dit schilderij levensveranderend. Hij gaf zijn loopbaan als universitair docent op om te gaan leven in een large gemeenschap en de zorg van de zwaar gehandicapte Adam op zich te nemen. Over wat dat met hem deed, schreef hij Adam, een vriendschap. Artikel 6, thema, interview. Er zijn zoveel mensen die niet tot hun recht kunnen komen. Daar wil ik iets aan doen. Door Leendert de Jong, GKV. Hij werkt in de media en is hoofdredacteur van Onderweg. Kader, Dikkie Nieuwenhuis, was jarenlang een van de gezichten van ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad. Na een kort politiek intermezzo is ze nu actief voor een alliantie van organisaties, onder meer Liliane Fonds, Lepra Stichting en Light for the World, die zich inzetten voor mensen met een beperking. Dikkie is lid van de NGK Culemborg. Ontwikkelingswerker Dikkie Nieuwenhuis over het jaar van de barmhartigheid. Dikkie Nieuwenhuis, NGK, werkte jarenlang voor ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad en zet zich nu in voor mensen met een beperking. Thema's als barmhartigheid en gerechtigheid liggen haar na aan het hart. Hoe reageert zij op de pauselijke afkondiging van het jaar van de barmhartigheid en wat drijft haar in haar inzet voor mensen in nood? Eind vorig jaar kondigde paus Franciscus het jaar van de barmhartigheid af. Wat dacht jij toen je dit hoorde? Bijzonder dat de paus dit doet en hier aandacht voor vraagt. Tweede gedachte, zelf heb ik, als het gaat om betrokkenheid met mensen in nood, meer met het begrip gerechtigheid dan met het begrip barmhartigheid. Misschien is dat een Calvinistisch trekje in mij, hoewel juist barmhartigheid sterk in mijn opvoeding zat. Je wilt er zijn voor anderen. Mijn derde gedachte, het element van barmhartigheid heeft iets heel moois, echt iets van mededogen. Het is een mooi katholiek trekje. Laat dat maar die kant van gerechtigheid aanvullen. Zie je de nuance tussen barmhartigheid en gerechtigheid ook terug in de wereld van ontwikkelingssamenwerking? Ja, opvallend is dat er wereldwijd veel Rooms-Katholieke organisaties zijn die zich inzetten voor mensen met een beperking. Ongetwijfeld heeft dat te maken met het element van compassie, van mededogen. In mijn eigen werk, eerst bij woord en daad en nu voor mensen met een beperking, is het element van gerechtigheid toch meer gaan overheersen. Als je structureel dingen wilt veranderen, heb je ook en vooral gerechtigheid nodig. Een rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt. En daar mankeert het op veel plaatsen aan? Ja, ook in Nederland vallen mensen tussen wal en schip. We hebben echter door de eeuwen heen checks en balans ontwikkeld die helpen bij het opzetten of veiligstellen van een rechtvaardige samenleving. In veel andere landen zijn die er niet en komen mensen niet tot hun recht. Juist dan zie je hoe die twee begrippen elkaar aanvullen. Vanuit mededogen zet je je bijvoorbeeld jarenlang in voor beter onderwijs. Maar door een corrupte overheid die alleen gericht is op de elite, komen arme jongeren ondanks hun goede opleiding niet aan de bak. Dan bereik je weinig. Om echt verder te komen is er verandering nodig, individueel, maar ook bij de overheid. Ik wil je een aantal uitspraken van de paus voorleggen waarmee je het jaar van de barmhartigheid motiveert. De eerste. Menselijke barmhartigheid is rechtstreeks terug te voeren op Gods barmhartigheid. Het is de goddelijke wil om te omarmen. Ik vind het een bijzondere stelling die teruggaat naar de bron van ons handelen. God heeft ons lief, dus... Het woordje barmhartigheid maakt het tegelijk persoonlijk. Dat zie je terug in de Bijbel. Daarin worden rijken, en dat zijn wij ook, sterk aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor armen, voor mensen in nood. De wereld is vol van ellende en gebrokenheid, dus compassie is zo nodig. Gelukkig hebben veel christenen die compassie. En ook bij niet-christenen zie ik die tekenen van barmhartigheid. Ik heb daar veel voorbeelden van gezien. En aan God heeft jou lief, daarom wil jij anderen lief hebben, voeg jij dus de gedachte van gerechtigheid toe? Ja. Omdat, ik citeer de volgende uitspraak van de paus, de mensheid gewond is en diepe kwetsuren draagt? Ja, er is zoveel gebrokenheid en er zijn zoveel mensen die lijden en die niet tot hun recht kunnen komen, daar wil ik iets aan doen. Dat vraagt persoonlijke verandering en verandering van structuren. Om die te veranderen heb je lange adem nodig. De paus zegt, de wereld heeft barmhartigheid nodig, een revolutie van tederheid. Wat kan ik, gewoon kerklid, doen met die begrippen barmhartigheid en gerechtigheid? Daar kun je veel mee doen. Doe er iets mee met je portemonnee en met je stem bij verkiezingen. Doe er iets mee als gewone burger. Hoe ga je om met mensen in je straat, met mensen die anders zijn? Of een beperking hebben? Je kunt er ook als consument iets mee. Zorg dat je bewust winkelt en kijk waar je producten vandaan komen. En stel dat je betrokken bent bij het internationale bedrijfsleven of de internationale handel. Daar speelt zoveel onrecht. Doe er iets tegen. Als je zo bezig bent, als je gewoon allerlei dingen hoort, leest en ziet, dan zul je merken dat de stem van kwetsbaren nauwelijks gehoord wordt en dat de rijken vaak hun gang gaan. Je hebt tederheid nodig om dit te zien en er iets tegen te willen doen. Want mensen worden uitgesloten. Jazeker, en dat gebeurt bewust. Soms gebeurt het onbewust. En het kan ook zijn dat mensen zichzelf uitsluiten. Dat laatste gebeurt ook in ons eigen land. Dat mensen aan de onderkant van de samenleving, of mensen met een beperking of een stigma, soms al bij voorbaat denken, dat project of initiatief, dat is niet voor mij. Daar moet je dit of dat voor hebben. Daar kom ik niet voor in aanmerking. Kun je een voorbeeld noemen van ellende die jou echt geraakt heeft? Er is veel te noemen. Toch kom ik al snel op een gebeurtenis in Ethiopië 3 jaar geleden. In een dorpje niet ver van de hoofdstad Addis Abeba. Het dorp had geen elektriciteit, maar wel een eenvoudig schooltje. Een Ethiopische partner van woord en daad probeerde daar de mensen zelf iets te laten opbouwen, in een zogenoemde zelfhulpgroep. We waren te gast in een schoolklas. Een jongetje, ongeveer 9 jaar oud, stak zijn vinger op en vroeg aan de onderwijzer of hij iets mocht voorlezen. Dat mocht van de onderwijzer en het jongetje begon. Eigenlijk las hij het niet voor, hij declameerde. Op een gegeven moment zag ik dat hij tranen in zijn ogen had, net als de onderwijzer en de lokale mensen die bij ons waren. Toen ik hier na het lezen naar vroeg, bleek dat de jongen veel gedichten schreef over zijn dorp, over de armoede en over hoe erg hij die armoede vond. Toen realiseerde ik me, een kind dat in zo'n omgeving opgroeit, beseft het. Het kind voelt en weet, zo hoort dit niet. Dat heeft me diep geraakt. Wat is jouw reactie op deze uitspraak van de paus? De kerk is een veldhospitaal dat daar verrijst waar strijd wordt geleverd, waar velen gewonden behoefte hebben aan een luisterend oor, aan begrip, aan vergeving en aan liefde. Ik vind dit een prachtig beeld. Dit is ook mijn ideaal beeld van de kerk. De kerk kan overal zijn, zomaar ergens in Nederland, op de Zuidas van Amsterdam, maar ook in de sloppenwijken van Manila. Maar zien wij dit beeld hier al vaak terug? Nog veel te weinig. Zomaar leef je als kerk en als kerklid voorbij aan de echte nood, dichtbij en verder weg. Natuurlijk zit in het beeld ook iets voor binnen. Zorg dat je er voor elkaar bent in je kerkelijke gemeenschap. Zorg daar voor gewonden, voor begrip, vergeving en liefde. Maar inderdaad, het zou prachtig zijn als we dit als kerk veel meer kunnen verbreden. Dat kan heel eenvoudig beginnen. Zet gewoon de deuren van je kerk open tijdens een zondagsmarkt, zoals we onlangs in Culemborg hebben gedaan. Gelukkig zie je dit al wel veel meer gebeuren. Je proeft het verlangen onder christenen. Hoe zijn we open naar mensen in onze wijk, ons dorp of onze stad? En wat kunnen we heel praktisch voor hen betekenen? Verder zijn er wereldwijd plaatsen, ik heb er voorbeelden van gezien, waar de kerk ook echt een veldhospitaal is. De 5e uitspraak van de paus. Iedere dakloze heeft recht op werk, dak en grond. Daar zeg ik vanuit Bijbels oogpunt zonder meer ja op. De 3 genoemde zaken zijn essentieel voor je mens zijn. Ik zeg er ook ja op vanuit de kant van de mensenrechten. Tegelijk wil ik oog hebben voor de verantwoordelijkheid van de overheid, die met alle on- en mogelijkheden en regels van de samenleving te maken heeft. Het kan best ingewikkeld zijn om dit ja in de praktijk te brengen. Terug naar jouw drive om dit werk te blijven doen. Wil je die nog even samenvatten? Er zijn zoveel mensen die achterblijven, dat schrijnt. En net zo schrijnend is het dat het vaak niet lukt om daar iets aan te doen. Terwijl we in eigen land en wereldwijd zoveel mogelijkheden en talenten hebben. Maar ik wil het wel proberen. Maar daarbij pas ik ervoor op om met een waarschuwend vingertje door het leven te gaan. Niet voor mezelf en niet naar anderen toe. Laten we liever denken vanuit de gedachte, ik leef niet voor mijn eigen geluk. Hoe zet ik mijn mogelijkheden en talenten in voor anderen, dichtbij en ver weg? Wat hoop jij dat dit jaar van de barmhartigheid zal bewerken? We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door hardheid. Ik hoop dat dit jaar mede aanleiding is tot een omslag naar mildheid en zachtheid, juist richting anderen. Artikel 7, redactioneel. Schijnvertoning door Ad de Boer. Een paar maanden voor zijn overlijden zat ik met mijn vader in de grote zaal van het verpleeghuis. Hij in zijn elektrische rolstoel, ik ernaast. Opeens citeerde hij de psalmregel: hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En toen zei hij tot mijn schrik: kan en wil. Ja, dat geloof ik. Maar zal? Dat weet ik echt niet. Openlijk legde mijn vader zijn twijfel op tafel. Wat merk ik van God? Zal hij me er echt doorheen helpen? Ik sprak toen wat vrome bezweringsformules uit en bracht het gesprek gauw op iets anders. Want met mijn vader over zijn twijfel praten vond ik moeilijk. Kort geleden ging het in een gesprek met onze kinderen over hun twijfels. Hoort God het eigenlijk wel als ik bid? Houdt hij echt elk mens persoonlijk in het oog? Ook die gevluchte moeder die met haar kinderen verdrinkt in de Egeïsche Zee? Wat moet ik met al die beloften dat God je ziet, je hoort, je redt? Dit keer heb ik er niet overheen gepraat. Ik heb mijn eigen vragen en twijfels gedeeld en gezegd dat ik er soms ook niks van snap. Soms lees ik de Bijbel en denk ik: is het echt waar wat hier staat? Doet God dat echt? In de kerk praten we daar zelden over. Tijdens het zingen denken we soms: geloof ik eigenlijk wel wat ik zing? Maar dat zeggen we niet hardop. Onder een vrome preek vol waarheden ervaren we soms een diepe kloof met ons eigen leven, voelen en geloven. Maar daar praten we niet over met elkaar. Ik zie niets in een kerk waarin we onze twijfels cultiveren en elkaar het vrijzinnige drijfzand in helpen. Maar ik verlang hartstochtelijk naar een kerk waarin we onze maskers afzetten en onze diepste vragen en twijfels met elkaar delen. Een kerk waarin ruimte is om te stamelen, te zoeken, tegen de klippen op te geloven. De band Casting Crowns zingt: stop met de stained glass masquerade, die schijnvertoning van happy plastic people. Schijnbaar standvastige gelovigen met muren om hun zwakheid. En wees het lichaam van Christus, zondaars, tobbers en twijfelaars, die niet los willen komen van Jezus en daarom hun hart voor elkaar openen. Artikel 8, thema, reportage, praktisch evangelie, door Helene Sietsma van Loo. Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Verkondig het evangelie desnoods met woorden. Het is een gevleugelde uitspraak onder christenen. Veel organisaties brengen het in de praktijk door uit naastenliefde barmhartigheidswerk te doen, maar bij expliciet spreken over het evangelie geen vooropgesteld doel is. Geïnspireerd door de 7 werken van barmhartigheid komen in dit artikel enkele van dat soort initiatieven voorbij, opgezet of ondersteund vanuit kerken. Eten en drinken. Vanuit een verlangen om iets te doen voor de samenleving waarin steeds meer mensen alleen komen te staan, ontstond in Wageningen 9 jaar geleden de werkgroep Bindmiddel. Inmiddels participeren daarin 3 kerken: GKV, NGK en Evangeliegemeente Salem. Samen organiseren ze om de andere week een 3-gangenmaaltijd voor zo'n 60 mensen. Het project is Kom Eet gaan heten en regelmatig is de belangstelling voor de maaltijden groter dan de maximale capaciteit. Siep van Dijk is een van de initiatiefnemers en nog steeds als coördinator bij het project betrokken. We zijn niet impulsief van start gegaan, vertelt hij. Het initiatief lag destijds bij de GKV. De NGK haakte 1 jaar later aan. Er is goed geluisterd naar input vanuit kringen en studenten van de CHE hebben een buurtonderzoek gedaan om te zien waar specifiek behoefte aan is in Wageningen. Van de Dijk: Op grond van die gesprekken is toen gekozen voor een maaltijdproject en dat loopt nog steeds als een trein. Koken gebeurt bij Tourbeurt door kringen uit de 3 betrokken gemeentes. Elke kring is daardoor maar ongeveer 1 keer per jaar aan de beurt. Bij het 5-jarig bestaan van Kom Eet benoemde de burgemeester van Wageningen, die ook wel eens was wezen meeeten, het project één van de lichtpuntjes in het bestaan en prees hij de continuïteit ervan. Dak- en thuislozen. Vanuit het geloof probeer ik de daklozen en thuislozen nabij te zijn, vat Wieke de Wolf haar werk als straatpastor samen. Daklozen zijn mensen die veelal overdag op straat leven en in de nachtopvang slapen. Voor thuislozen hoeft dat niet te gelden, maar zij missen vaste grond onder hun bestaan. Ze hebben vaak mentale problemen en daarnaast meestal geen werk, weinig contacten en weinig geld. Wieke doet haar werk sinds 2004 in dienst van de Jeruzalemkerk, NGK Utrecht, samen met een hele groep vrijwilligers vanuit de NGK en andere kerken. Ooit begon Wieke haar werk als straatpastor door met een kannetje koffie, bekertjes, suiker en melk de mensen op straat op te zoeken en een praatje met hen aan te knopen. Nu ziet ze vooral veel mensen bij de wekelijkse inloop van het straatpastoraat in de Jacobikerk. Daarnaast zoeken zij en haar collega's mensen op, onder meer in de dagopvang van het Katerijnenhuis. Ook is er elke maand een gebedsviering in de Domkerk en eten ze maandelijks met vrienden van de straat tijdens de maaltijdviering. Het belangrijkste is hun een luisterend oor bieden en hen niet veroordelen, vertelt ze. Noem het maar diaconaat met een pastoraal accent. Daar is onder de doelgroep veel behoefte aan. Er is veel wantrouwen naar hulpverleningsinstanties en ook wel schaamte. Kernwoorden in mijn werk zijn daarom trouw, betrouwbaarheid, vergeving en barmhartigheid. Het evangelie met woorden verkondigen gaat Wieke niet uit de weg, maar de daden gaan voorop. Kleding. In Nieuw-Leuzen kunnen mensen die onder de armoedegrens leven sinds 3 jaar terecht bij een kledingbank. Vanuit de sociaal-diaconale werkgroep is Kledingbank Nieuw-Leuzen ontstaan. Hierin participeren leden van de plaatselijke PKN en GKV. Allemaal vrijwilligers. Secretaris Femi Stolte. Zo'n 170 adressen uit ons dorp en de omringende dorpen zijn aangemeld door hulpverleners en hulpverleningsinstanties. Variërend van vluchtelingenwerk tot de huisarts. Zij komen in aanmerking voor een soort stempelkaart waarmee ze gratis voldoende kleding en schoenen kunnen komen uitzoeken. Per seizoen wordt 1 kaart per gezinslid uitgegeven. De veelal gebruikte kleding wordt in speciaal daarvoor bestemde containers in het dorp verzameld, maar sinds de Kledingbank als stichting is aangesloten bij de Vereniging Kledingbanken Nederland, wordt er door bedrijven ook wel nieuwe kleding gedoneerd. Zieken. De organisatie Sizanani werkt in het Nequito-district in Zuid-Afrika, het zendingsgebied van de NGK, en biedt onder meer eetzorg. Die bestaat uit bewustwordingsbijeenkomsten voor lokale hulpverleners. De inzet van jeugdwerkers voor voorlichting op scholen en in kerken en thuiszorg voor aidspatiënten. Een grote groep vrijwilligers is en wordt opgeleid tot de thuiszorgwerker. Een van hen is Nonlan Hala. Marga Baron van Sizani vertelt over haar. Ze bezocht laatst Sifiso, die vanwege zijn ziekte zo zwak is dat hij niet meer kan opstaan en naar buiten kan gaan. Sifiso's zus wilde hem wel eten brengen, maar durfde hem niet aan te raken omdat ze bang was om besmet te worden. Nonhalala kon haar en Sifiso's tante vertellen hoe ze samen het beste voor hem kunnen zorgen, zodat hij weer wat kan aansterken. Dat kan, leert ze hun, als hij elke dag op dezelfde tijd zijn medicijnen inneemt en goede voeding krijgt. Met plastic zakken over hun handen kunnen Sifiso's zus en tante hem wassen en verzorgen zonder gevaar op besmetting. Bij de kliniek kunnen ze luiers voor hem ophalen die ze na gebruik moeten verbranden. Baron Er werken nu 30 thuiszorgers als non-Halana voor Sizanani. Soms zijn ze zelf HIV-positief. Maar toch zorgen ze voor zieken en zwakken in hun gemeenschappen. Ze hebben succes, maar verliezen ook patiënten en dat is zwaar. Wij bij Sizanani hebben veel bewondering voor hen. Gevangenen. De woorden van Jezus, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe, zijn leidend in mijn werk voor de organisatie Kerken met Stip, vertelt Hendrine Hoyden-Verkade uit Leerdam. Ze werkt als coördinator en koppelt gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familie aan kerken die zich voor die doelgroep willen inzetten. In zo'n 40 plaatsen verspreid over het hele land zijn inmiddels kerken met Stip, bijna 80 in totaal. En wat Hendrine betreft mogen dat er best meer worden. De Stip verwijst naar een gebruik onder zwervers in het verleden om de huizen waar ze welkom waren voor een maaltijd of voor onderdak te markeren met een stip. Iemand die vrijkomt uit de gevangenis heeft, heel simpel, behoefte aan een persoon die hem of haar opwacht bij de poort met een eenvoudige sporttas om de stigmatiserende blauwe vuilniszak met schaarse bezittingen zo snel mogelijk weg te kunnen doen. En vervolgens heeft zo iemand behoefte aan een kop koffie, een praatje, een netwerk. Je geeft hem daarmee het gevoel dat ze welkom zijn in de buitenwereld, vertelt Orden. Maar reken er als kerk niet op dat ex-gedetineerden uit zichzelf bij je aankloppen. Zelfs niet als ze trouwe bezoekers van de Baaierskerk waren, vervolgt ze. De drempel naar een kerkdienst is vaak te hoog. Buitenkerkelijke sociale activiteiten zijn meestal geschikter om hen bij de gemeenschap van de kerk te betrekken. Je zult er zelf op uit moeten om hen op straat of in de opvang op te zoeken. Soms zijn er goede contacten tussen de burgerlijke gemeente of de reclassering en lokale kerken en komen ex-gedetineerden langs die weg met kerken in contact. Hoorden sluit af met: je bekommeren om ex-gedetineerden vraagt om een nederige, niet veroordelende houding. Ga naast hem of haar staan en laat zien dat je beseft dat je zelf van genade leeft. Doden. Heel soms gebeurt het dat er iemand overlijdt die geen nabestaanden en geen financiële middelen voor een begrafenis of crematie heeft. Van de gemeente Amersfoort heeft uitvaartondernemer Hans Meijerink de taak gekregen om voor hen een uitvaart te regelen. Hij gaat in deze zogenoemde maatschappelijke uitvaarten verder dan het minimale dat de gemeente van hem verwacht. Ik haal geen lichaam op in een ziekenhuis om het in een kist te stoppen en af te leveren bij een crematorium. Op allerlei aanvullende diensten die Meijering samen met anderen levert, zoals het verzorgen van een bloemstuk, de zoektocht naar iets persoonlijks uit het leven van de overledene, soms voel ik me een beetje een detective, en de samenkomst met gasten, is de term pro deo heel letterlijk van toepassing. Meijering werkt vanuit zijn christelijke geloofsovertuiging. Het is Gods liefde die mij drijft en de wetenschap dat elk mens een schepsel van God is. Voor de samenkomst stelt de GKV van Amersfoort Centrum de Kandelaarkerk meestal ter beschikking, vanuit het verlangen om gastvrij en van betekenis te zijn in de samenleving. Artikel 9, geloofspraktijk. Voor de duivel niet bang, 2. Door Peter Hommes, hij is predikant van de GKV Leerdam en redacteur van Onderweg. Onlangs is er een nieuwe website gekomen die mensen wil begeleiden bij het loslaten van hun geloof. Een van de dogma's die we zo snel mogelijk zouden moeten loslaten is die van een duivel die op je loert en je verleidt. Maar kunnen we de duivel zo makkelijk tot fictie verklaren? In deel 2 van een tweeluik, de overwinning op de duivel. Hoe weet je eigenlijk dat de slang in het paradijs en de draak in Openbaring de duivel is? We vinden in Openbaring 12 een duister visitekaartje. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Duivel wordt hij genoemd. Dat betekent hij die alles verstoort, door elkaar gooit. Hij die verwarring, chaos en paniek wil zaaien. En Satan wordt hij genoemd. En dat betekent tegenstander.
Hij die de hele wereld misleidt. Niet iemand om luchtig over te doen. Tegelijkertijd getuigt de Bijbel dat Jezus de duivel heeft overwonnen. Jezus stierf aan het kruis voor de zonden van alle mensen. Hij ontnam de duivel toen de regie over de aarde. De duivel heeft nog wel macht, maar het is beperkt. En de duivel weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Hoe heeft Jezus de duivel verslagen aan het kruis? Hoe kon Jezus de grote bedrieger zelf bedriegen? Jezus' dood als betaling voor onze zonden en als ontwapening van de duivel is voor ons niet te doorgronden. Daar zijn onze hersens niet op berekend. Maar in de christelijke dogmatiek van Van der Brink en Van der Kooi worden er een paar invalshoeken aangedragen die er toch iets van laten zien. De eerste invalshoek is die van apostolische geloofsbelijdenis. Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Er is door de eeuwen heen gediscussieerd wat je je hierbij moet voorstellen. Is hij afgedaald in de hel om daar de zielen van de oud-testamentische gelovigen weg te halen? Heeft hij in de hel de overwinning uitgeroepen en de mensen de kans gegeven zich te bekeren? Of moet je de hel meer symbolisch opvatten, zoals Calvijn deed? Die zei dat, neergedaald in de hel, de Godverlatenheid is die Jezus moest ondergaan aan het kruis. Helemaal van God verlaten zijn, dat is de hel. Maar hoe dan ook, duidelijk is dat Jezus door te sterven aan het kruis de duivel op zijn eigen terrein heeft verslagen. Hij is het huis van de duivel binnengegaan en heeft hem als het ware vastgebonden. Hij kan nu nog schoppen met zijn voeten, spugen en schreeuwen, maar hij staat als gevangene klaar om weggevoerd te worden bij de terugkomst van Jezus. De tweede invalshoek is dat Jezus de duivel heeft bedrogen. Jezus kwam als mens op aarde en de duivel dacht Jezus zo te kunnen verslaan. God uitschakelen. Dat kan de duivel niet. Maar een mens vermoorden of verleiden, dat moet toch lukken. Zo is Jezus mens zijn het aas waar de duivel als een vis in bijt. Maar Jezus is ook God. En dat is de haak waar de duivel mee werd gevangen. De duivel dacht dat hij gewonnen had toen Jezus stierf aan het kruis. Maar Jezus stond op uit de dood en ontnam de duivel zo alle macht. Een derde invalshoek is dat Jezus de duivel heeft vernederd en ontmaskerd aan het kruis. God heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Colossenzen 2, vers 15. Al deze dingen vullen elkaar aan. Ze sluiten elkaar niet uit. Duidelijk is dat Jezus de duivel heeft overwonnen. Toch heeft de duivel nog macht. We moeten voor hem oppassen. Onze wereld is zijn werkterrein, waar hij veel kwaad kan doen. Wat betekent dat voor mij als christen vandaag? Bezeten. Het is een naar beeld, maar je kunt de duivel vergelijken met kanker. Kanker hoort niet thuis in een gezond lichaam, maar sloopt dat lichaam wel. Het zorgt voor chaos en uitval en kan de dood tot gevolg hebben. Dat is de duivel in onze wereld. Hij hoort niet thuis in een gezonde wereld, maar hij is er wel. Hij zorgt voor chaos en verwarring, dood en lijden, haat en aanslagen. Dat betekent dat je de duivel niet moet onderschatten. Hij heeft veel tactieken om mensen te verleiden en je aan het twijfelen te brengen over God. Je hebt God niet nodig, of je kunt je geluk wel ergens anders vinden. Ook geeft hij een verkeerd beeld van God. God zorgt voor al die ellende. Hij is machteloos. De duivel zorgt ervoor dat een maatschappij afgoden gaat vereren en bijgeloof ontwikkelt. De afgod van altijd maar meer moeten consumeren bijvoorbeeld. Of de afgod van succesvol en gezond zijn. En het bijgeloof dat er altijd maar groei moet zijn. En dat we het leven wel naar onze hand kunnen zetten. En wat dacht je van angst zaaien als een van de tactieken van de duivel, liefst onder zoveel mogelijk mensen? Angst voor een religie? Angst voor vreemdelingen? We kunnen bezeten zijn van al die dingen. Een christen moet zich daarom bewust zijn van de duivelse intenties van Satan. De duivel wil jou bij God vandaan halen. Hij wil verwarring scheppen over God, je aan het twijfelen brengen. Hij wil ervoor zorgen dat je niet meer van jezelf houdt als schepsel van God en dat je verkeerde gedachten krijgt over anderen. Alles wat zo'n invloed op jou heeft en je bij God vandaan trekt, of het nu boeken zijn of films, websites of muziek, moet je vermijden. Daarbij kan de duivel zich voordoen als een engel van licht. Het betekent ook dat je weg moet blijven bij alles wat de dood of geesten verheerlijkt. Christenen moeten niet meedoen met geesten oproepen, glaasje draaien, horrorfeesten. Jezus bidt. Tegelijkertijd mag je bedenken dat je een sterke beschermer hebt als je met Jezus leeft. Hij is altijd sterker geweest en heeft de duivel overwonnen. De duivel kan er niet tegen als de naam van Jezus wordt beleden. Want het duurt niet lang meer tot Jezus terugkomt en de duivel voor altijd onschadelijk wordt gemaakt. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Jacobus 4, vers 7. Bang zijn? Nee. Bidden? Ja. Tot de Vader in de hemel. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden zoals in de hemel. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Voordat Jezus ging sterven aan het kruis om de duivel te verslaan, heeft hij voor jou gebeden. Jezus bidt tot zijn Vader in de hemel voor alle gelovigen. Ik vraag u niet of u hen uit de wereld wilt wegnemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Johannes 17, vers 15 tot 17.
Artikel 10, woordzoeker. Wonderbare spijziging. Toerusting 2.0. Door Karel Smouter, hij is predikant van de NGK Wageningen. Verkondig het koninkrijk en genees de zieken, zei Jezus. Preken en tekenen van de Bijbeltijd tot nu toe is het spannend gebleven hoe die zich tot elkaar verhouden. Dat ziet Jezus ook. En dus coacht hij de jonge kerk op dit terrein. Met verkondiging en tekenen uiteraard. De mensen aten en allen werden verzadigd. De stukken brood die overbleven werden opgehaald. 12 manden vol. Lucas 9, vers 17. De spijziging van de 5000 staat in de NBG 51 boven Lucas 9, vers 10 tot 17. Het is bij de evangelisten zelf het populairste wonderverhaal. Alle vier beschrijven ze het. Tot voor kort heb ik het niet anders gelezen dan als een broodwonder. En daarmee deed ik mezelf tekort. Want het gaat niet over eten of over 5000 mensen. Het gaat over 12 leerlingen, de eerste leden van de kerk. En daarmee over alle leden van de kerk, over jou en mij. Ze worden bijna in elk vers genoemd. In totaal 12 keer. Als de apostelen of zijn leerlingen, de 12, maar meestal kortweg als ze of wij. Het verhaal staat tussen de eerste uitzending van de apostelen en het onderricht aan de leerlingen. Lesmateriaal. Het wonder is dus lesmateriaal voor leerlingen van Jezus. En dat zijn we, hoop ik, allemaal graag. Het onderwerp van de les is omgaan met je kleingeloof. Jezus had ze op pad gestuurd met een dubbele opdracht. Verkondig het koninkrijk van de hemel en genees de zieken. Dat hadden ze gedaan. En zelfs het genezen werkte. Jezus hoort hun verslagen aan, ziet hun blij verraste gezichten en besluit wat extra tijd voor ze vrij te maken. Terugtrekken, evalueren, toerusten. Toerusting 1.0 door Jezus zelf. Jezus gooit je wel in het diepe, maar hij laat je niet verzuipen. Maar dan vinden de mensen hen weer en is de kans op rustig evalueren verkeken. Dus laat Jezus de mensen deel zijn van zijn onderwijs aan de discipelen. Zijn eigen optreden wordt het concrete voorbeeld, maar het toerusten van de discipelen blijft zijn prioriteit. Jezus verkondigt, Jezus geneest. Een leer- en werktraject voor de 12. Toerusting 2.0. En dat gaat goed. Autoriteit.
tot de discipelen onrustig worden. Hoe moet dat vanavond en vannacht met al die mensen? Die vraag wordt de praktijkopdracht. De discipelen uiten hun bezorgdheid en krijgen de opdracht om eten te geven. Ze moeten de mensen in groepjes zetten en daarmee verwachtingen wekken die ze zelf niet waar kunnen maken. Ze moeten de 5 broden en 2 vissen inbrengen. Ze moeten het eten uitdelen. Ze moeten de brokken verzamelen. Waar komt die onrust bij de discipelen vandaan? Alles ging toch juist goed? Het koninkrijk aanzeggen, verkondigen en het koninkrijk aantonen, genezen. Jezus is er volop mee bezig. Dus mag je erop rekenen dat de koning van het koninkrijk met al zijn autoriteit achter je staat en dat je je nergens zorgen over hoeft te maken. En juist dat blijkt moeilijk. Vertrouw daar maar eens op. Ze hebben net blij verrast aan Jezus verteld dat de genezingen echt lukten. Die verrassing verraadt natuurlijk ook dat ze er niet zo heel vast op hadden durven rekenen. Hemels brood. Dat is kleingeloof en toch blijft Jezus hen inzetten. Het koninkrijk van God laat zich niet tegenhouden door kleingeloof of twijfel. Dat laat Jezus zien. Het brood verwijst naar geloof. Net als aan de avondmaalstafel. 5 bolletjes. Dat is geen eten voor 12 man. Laat staan voor 5000. Zo'n beetje geloof is niet eens genoeg voor de apostelen, laat staan voor de menigte. Maar hemelsbrood is anders. Door het uit te delen wordt het meer. Zoveel meer dat er 12 manden vol overblijven. Voor iedere leerling meer dan hij op kan. Dus zit er niets anders op dan maar weer uit te gaan delen. Om over door te praten. Hoe hangen verkondiging en tekenen in dit Bijbelverhaal met elkaar samen? Toen geloven voor jou moeilijk was, wat heeft je toen weer kracht gegeven? En wat heb jij nodig om enthousiast je geloof te delen met anderen? Artikel 11, kolom. De lift, door Eline de Bo. Ik vond het zo simplistisch, zegt een vriendin teleurgesteld. Ze hadden 2000 jaar geleden niet eens liften, roept een ander. Ik wil praktische handvaten, niet zulke onrealistische metaforen, verzucht nog een zuster. Als hij nu gewoon had verteld wat we moeten doen om als christenen verder te komen. Tijdens het koffiedrinken zwelgt het groepje in een klaagzang over de preek. We vergeten het beeld in ieder geval niet gauw, probeer ik nog. Maar ik kom er niet tussen en wend me tot iemand die ik nog niet ken. Hij is blij dat iemand hem aanspreekt en vertelt enthousiast hoe hij geraakt is door de preek. Zo'n heldere vergelijking om te onthouden waar het om gaat. Dat deed Jezus zelf ook met de gelijkenissen. Die mooie verhalen herinner ik me nog van vroeger. Jezus heeft de onvoorstelbaar zware weg van onze straf, van het lijden, voor ons afgelegd. Het was een tocht de steile trap op die wij niet konden volbrengen. Hij deed dat voor ons. Daarom kunnen wij nu de lift naar God nemen. We hoeven niet trede voor trede te bewijzen om zo tot God te naderen. Ik ben opgegroeid in een trapkerk. Niets mocht en alles moest. En dan was het nog maar de vraag of je acceptabel was voor God. Toen ik ging studeren, vergat ik God en beklom ik de maatschappelijke ladder door hard te werken. Ik had God niet nodig, dacht ik, tot ik door een burn-out stilgezet werd. Vandaag ben ik voor het eerst in 20 jaar weer in de kerk. Het kwam wat traditioneel over toen de dienst begon, en ik was bang dat ik weer allerlei regeltjes voorgeschoteld zou krijgen. Maar ik blijk in een liftkerk terechtgekomen te zijn. Op weg naar huis vraag ik me af waarom we als kerk toch liever de trap nemen in plaats van ontspannen uit te kijken naar de lift van Jezus. 12. Missionair. Je hoeft het niet alleen te doen. Door Peter Wieringa en Anko Aussoren. Het valt niet mee om als gemeente echt om je heen te kijken naar wat mensen in je omgeving nodig hebben. Vaak starten we niet bij hun vragen en situaties, maar gaan we uit van ons eigen aanbod aan goed nieuws, kerkdiensten en alfacursussen. We zijn vooral, kom naar ons kerken. Op pad. In de missionaire literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen kom naar ons en ga naar hen. Het zijn 2 missionaire bewegingen die beide in de Bijbel terug te vinden zijn. Enerzijds vinden wij de roeping om heilig te zijn. Een groep mensen, het volk Israël, wordt apart gezet voor de dienst aan God en reflecteert zo het karakter van God. Wees heilig, want ik ben heilig. Ze moesten zo leven dat de mensen zouden zeggen: wat is dat grote volk wijs en verstandig? Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de Heere onder God, telkens als wij om hulp roepen? Deuteronomium 4, vers 6 en 7. Anderzijds is er de roeping, en deze vinden we vooral in het Nieuwe Testament, om buiten de eigen kring te gaan en de mensen op te zoeken. Nog eens, zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Johannes 20, vers 21. Om een ga naar hen kerk te zijn, om naar buiten te treden en ons te verbinden aan het leven van mensen, moeten we op pad gaan, onze veilige omgeving achter ons laten en onze boodschap nog even voor ons houden. Eerst kijken en zoeken waar we kunnen aansluiten bij de mensen zelf, bij hun situatie. Allerlei gereedschappen kunnen ons daarbij helpen, zie het vorige artikel. Maar we zullen er toch echt op uit moeten, individueel en als team. Coaching. Bij Kerk 20.21 en andere trajecten hebben we gemerkt dat externe begeleiding hierbij erg zinvol is. Hetzelfde horen we van organisaties als Urban Mission, NL Zoekt of Pioniersplekken van de PKN. Wat levert deze externe coaching op? 1. Bemoediging. Omdat het spannend en moeilijk kan zijn om naar buiten te treden, heb je als mens en als team bemoediging nodig. 2. Vertrouwen. Bij het opzetten van nieuwe activiteiten ben je vaak zoekend en tastend bezig. Dan is het fijn om begeleid te worden door mensen die bekend zijn met andere trajecten en die theoretische bagage hebben. Zij kunnen je zeggen of je op de goede weg bent. 3. Ondersteuning. Het kost veel energie om onbetreden paden te lopen. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met weerstand in jezelf, met tijdgebrek, omdat het naast al het andere werk gedaan moet worden, enzovoort. Een serie coachingsafspraken kan dan helpen om de vaart erin te houden. En kan soms fungeren als een stok achter de deur. Ook handig. Verlangen. Wil je als team in en vanuit je eigen gemeente aan de slag met zo'n ga naar hen beweging? Heb je het verlangen om nieuwe mensen te zoeken en voel je hierin persoonlijk of als kerk Jezus opdracht? Ga dan op zoek naar externe coaching. Je hoeft het niet alleen te doen. Zoek mensen die je bemoedigen, ondersteunen, bevragen en helpen om erop uit te gaan in de wereld. Veel coachingsgesprekken van het Missionair Steunpunt NGK en het Praktijkcentrum GKV gaan via Skype en kosten daardoor zeer weinig tijd. Deelnemers geven aan dat het ze wel veel oplevert. Meer informatie via info@praktijkcentrum.nl of missionair@ngk.nl. Artikel 13 Stimulans door Helene Sietsma van Loo. Uit het grote aanbod aan publicaties in wat voor vorm dan ook pikt onderweg 2 keer per maand een aantal krenten uit de pap. Deze keer onder andere vergaderopeningen voor diakenen, waarom studenten niet meer naar de kerk gaan en een sociologische kijk op de kerk. Diakenen bidden voor elkaar, de gemeente en de wereld. Diakenen vergaderen soms nog met de ouderlingen samen, maar vaak ook apart. Het is goed om zulke vergaderingen te beginnen met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en gebed, om zo het werk van de diakonie in het juiste perspectief te plaatsen en bij de Heer te brengen. Op de website van het Diaconaal Steunpunt staat een hele verzameling vergaderopeningen, speciaal afgestemd op diaconievergaderingen. Ze zijn geschreven door de vorig jaar overleden zuster Titsi de Groot Zetstra. Aan de hand van haar meditaties en vragen riep ze diakenen op om te bidden voor elkaar, voor de gemeente van Christus en voor de nood in de wereld. Elke opening bestaat uit een Bijbelgedeelte, een toelichting, een paar vragen om samen over door te praten en 1 of meer liederen om samen te zingen. Op de website www.diaconaalsteunpunt.nl/diaconie/vergaderen/vergaderopeningen zijn meer dan 10 jaargangen met elk 10 van deze vergaderopeningen te vinden. Een kijkje in de studeerkamer. Preken maken is een eenzaam ambacht, waarbij gedurig allerlei keuzes worden gemaakt die samenhangen met de visie van de voorganger op ambt, liturgie en verkondiging. Laat je 19 predikanten uit 6 kerkgenootschappen antwoord geven op 18 vragen die met het preekwerk te maken hebben, dan levert dat een aardig en gevarieerd boek op. Het pas verschenen Predikant in de praktijk, voorgangers over preken en preekvoorbereiding, zou je een kijkje in de keuken kunnen noemen. In dit geval de studeerkamer van de dominee. Vragen die de predikanten die aan het boek meewerkten op hun bordje kregen zijn onder andere: wat is uw motivatie tot het voorbereiden en houden van een preek? Ligt u wel eens wakker in de nachten van zaterdag op zondag of van zondag op maandag en waarom? Hoe komt u tot de keus van een pericoop en of thema? En hoe gaat u om met preekvoorzieners? Het boek is een uitgave van de online community voor preekvoorbereiding, Preekwijzer, www.preekwijzer.nl, de opvolger van Posteeën. En wat dat wakkerliggen betreft, dominee René van der Rijst heeft veel aan het gebed van paus Johannes de 23e, die de druk van het pausschap erg zwaar vond en daarom 's avonds bad: lieve God, het is uw kerk. Ik ga nu slapen. Missionaire maaltijden. Ark Mission, onderdeel van uitgeverij Ark Media, biedt op de website www.missionairactief.nl materiaal aan voor gemeenten die graag door middel van een project in contact willen komen met mensen in hun omgeving. Er zijn 3 uitgewerkte projecten te vinden: Vrijheid, Deel je hart en Praten met volle mond. Het eerste project is ontstaan rond het boekje Vrijheid, waarin 7 mensen vertellen waarom zij nu eigenlijk geloven. Het boekje is geschikt om bijvoorbeeld op een braderie aan belangstellenden uit te delen en hen aan het denken te zetten over vragen als: waarom zijn wij op aarde? Heeft God een plan met de wereld? Het alleen maar uitdelen van een boekje heeft iets vluchtigs, dus moet je ook nadenken over nazorg of nieuwe contactmomenten, al dan niet in de kerkdienst. Daar worden suggesties voor gedaan. Het project Deel je hart biedt mensen de ruimte om dingen waar ze blij mee zijn of verdriet over hebben te delen. Daarmee kun je laten zien dat je als kerk aandacht hebt voor mensen. Praten met volle mond is bedoeld voor een maaltijdproject dat eenmaal of regelmatig wordt georganiseerd. Tijdens de maaltijd wordt er een praatje gehouden met de bedoeling dat de gasten daarover met elkaar in gesprek gaan. Waarom studenten minder naar de kerk gaan. Blogger Wouter van der Toorn, www.creatof.nl, nam recent een artikel over van de Huffington Post, een Amerikaanse nieuwswebsite en weblog. Het artikel noemt 8 redenen waarom studenten steeds minder onderdeel uitmaken van de kerk of kerkdiensten bezoeken. Deze redenen werden door studenten zelf naar voren gebracht in interviews. Hoewel de lijst een Amerikaans tintje heeft, zullen er allicht raakvlakken zijn met de Nederlandse situatie. Jeugdwerkers en studentenpastoors kunnen er hun winst mee doen. Studenten zeggen onder andere dat de kerkgang nooit echt onderdeel is geweest van hun leven. Ze hebben van huis uit niet meegekregen dat kerkgang belangrijk is. Een andere reden is het practice what you preach principe. Kerken hebben op dat punt in de praktijk nogal wat deuken opgelopen door schandalen en de manier waarop daarmee omgegaan werd. Ook hebben studenten moeite om geloof en wetenschap met elkaar te verenigen en geloven ze steeds minder dat er 1 godsdienst is die alle antwoorden heeft. Een interessante en herkenbare reden is dat spiritualiteit aan zich wel in trek is, maar niet binnen de context van georganiseerde religie. Liever beleven studenten hun spiritualiteit in kleine groepen en zonder een centrale autoriteit. De blog is te lezen op www.creatov.nl. Gebruik de zoekterm student en kerk. De post is van 17 februari 2016. De Spelende Kerk. Nog maar 13% van de Nederlanders heeft vertrouwen in kerken en religieuze organisaties. De leegloop van de kerken heeft tot allerlei soms krampachtige missionaire initiatieven geleid om met tijd te keren, die niet of niet goed bleken te werken. Cors Visser, directeur van Forum C, ontdekte dat een sociologische kijk op kerk zijn heel stimulerend kan werken. Ga als kerk participeren in de wijk. Word zichtbaar op het grondvlak van de samenleving. Sociologen zeggen, de kerk is goed nieuws. Ze helpt mensen om hun leven weer op de rails te krijgen. Op grond van onderzoek in Brazilië en Kenia stelt Visser dat de lokale geloofsgemeenschap een unieke groep is, die op zo'n bijzondere manier werkt dat ze het middel is om de samenleving te veranderen. Als kerkleden gewoon dagelijks een potje voetballen of knutselen met kinderen uit de wijk, blijkt dat een grote impact te hebben op het welzijn in de wijk. Het lastige in de Nederlandse situatie is dat gelovigen een beetje opgesloten zitten in de kerk en dat er allerlei hulpverleningsinstanties zijn waar mensen in nood eerder bij aankloppen dan bij de kerk. Veel Nederlandse kerken zijn clubs geworden, groepjes gelijkgestemden die hun wereldse missie overlaten aan professionals, aldus Visser. In de Spelende Kerk wil hij vanuit zijn eigen ervaring en met inzichten vanuit de sociale wetenschappen nieuw licht werpen over wat de kerk is en kan zijn. Artikel 14, jeugdwerk, altijd online, door Anko Aussoren. Een van de grootste veranderingen in het leven van tieners van de afgelopen 10 jaar is de opmars van internet. Jongeren van nu willen altijd toegang hebben tot internet. Volwassenen reageren daar vaak negatief op, maar is dat wel terecht? We zijn toch geschapen om relationeel verbonden te zijn? Misschien kunnen we als jeugdwerkers juist hier laten zien wat echt belangrijk is. Veel jongeren lijden aan FOBO, the fear of being offline. Een ruime meerderheid van de jongeren wil altijd en overal verbonden zijn en ze voelen zich buitengesloten als ze geen toegang tot internet hebben. Daarbij gaat het er nog niet eens om dat ze iets missen, maar offline zijn betekent dat ze afgesloten zijn van hun eigen leefwereld. Hun leven online is voor hen direct verbonden met het leven offline. Het valt mij op dat volwassenen daar vaak negatief op reageren. Ze zeggen bijvoorbeeld, jongeren krijgen door het gebruik van hun smartphone te veel prikkels. Jongeren kunnen moeilijk rust vinden. Of, vroeger waren jongeren veel meer met elkaar in gesprek na de catechese-les. Nu pakken ze gelijk hun smartphone. Ook iemand als Paus Franciscus heeft zich op deze manier hierover uitgelaten. Een gezin dat haast nooit samen eet, of waar men aan tafel niet praat, maar de televisie of smartphone bekijkt, is een weinig gezin. Wanneer aan tafel de kinderen doende zijn met computer of gsm en niet naar elkaar luisteren, dan is dat geen gezin, maar een tehuis. Zwart-wit. Ik herken die aarzeling wel. Ik ben zelf veel bezig met mijn smartphone en kies er bewust voor om mijn telefoon regelmatig op de vliegtuigstand te zetten. Bijvoorbeeld als ik moet spreken, tijdens de kerkdienst of als ik naar bed ga. Voor de duidelijkheid, de vliegtuigstand is een instelling op je telefoon waarmee je de mobiele verbinding, wifi en bluetooth op je telefoon uitschakelt, maar nog wel gebruik kunt maken van allerlei apps. Misschien moet ik het ook doen tijdens het eten, al hanteren wij al de regel dat de telefoon niet op tafel mag liggen tijdens de maaltijd. In onderzoeken en in de media wordt vaak gewezen op de negatieve gevolgen van het altijd online zijn. En de paus heeft zeker een punt. Maar is het niet te zwart-wit, zeker als het gaat over jongeren? Hebben we hier misschien eerder te maken met een paradigmawisseling, die vooral de kloof zichtbaar maakt tussen het technologiegebruik van jongeren en van ouderen? Voor een deel is dat zeker het geval. Jongeren kennen geen wereld zonder internet meer. En het is logisch om te veronderstellen dat dit consequenties heeft voor de sociale cohesie in de maatschappij. Verbonden. In oktober 2015 promoveerde Marion Scholz op een onderzoek naar de impact van het internetgebruik van jongeren en op de sociale cohesie in de maatschappij. Een verrassende uitkomst van haar onderzoek is dat het online zijn op zich geen probleem is, maar dat veel belangrijker is wat de jongeren online doen. Jongeren die online veel bezig zijn met sociale activiteiten, zijn sterker verbonden met echte sociale netwerken en vrienden. Het online sociale netwerk blijkt vooral een middel om het offline netwerk te versterken. Jongeren die daarentegen veel tijd besteden aan bijvoorbeeld online gamen, participeren juist minder in vriendengroepen. Scholz laat zien dat online zijn een middel is dat positief of negatief gebruikt kan worden. Daarbij wordt vooral duidelijk dat online activiteiten in zichzelf geen betekenis geven aan het offline leven. Maar dat is uiteindelijk wel waarvoor we geschapen zijn. Om offline contact met elkaar te hebben. Dat IRL-contact in real life kan nooit vervangen worden door online activiteiten. Juist door de offline contacten beseffen we hoe waardevol relaties zijn. Tegelijkertijd geldt voor veel jongeren dat het onderscheid tussen online en offline activiteiten minder relevant is. De activiteiten zijn weliswaar verschillend, maar ze versterken elkaar. Dat wordt zichtbaar als jongeren gedwongen worden of vrijwillig geen toegang hebben tot internet. Ze willen online zijn om verbonden te zijn met hun vrienden en hun familie, ook als ze zich fysiek op andere locaties bevinden. Ze hanteren daarvoor een scala aan sociale media, zelfs Facebook, waarvan het gebruik onder jongeren in het afgelopen jaar sterk veranderd is, wordt nog steeds bekeken om op de hoogte te blijven van wat bijvoorbeeld papa of mama online zet. Kansen. Voor het jeugdwerk is het belangrijk dat we niet alleen oog hebben voor mogelijke negatieve gevolgen van het constant online zijn, maar dat we ook vooral kansen zien voor het jeugdwerk. Bijvoorbeeld dat we op de juiste manier gebruik maken van de apps die jongeren gebruiken om online te zijn. Niet elke app is geschikt voor elke vorm van communicatie. Kijk als jeugdwerker hoe jongeren de sociale media gebruiken. En wees je ervan bewust dat het doel van de apps verschillend is. Maar wees je er vooral van bewust dat het ook voor jongeren draait om het echte offline contact. Dus blijft het essentieel om te investeren in offline relaties. Juist in een wereld die voor jongeren steeds groter wordt, is het belangrijk om persoonlijk contact te hebben. En deze offline contacten kun je online versterken. Tips media. Voor etiketten op internet geeft Wikipedia richtlijnen onder de zoekterm netiquette. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/netiquette. De dissertie van Marion Scholz, Jong Online and Connected, is via de volgende link te downloaden. http://repub.eur.nl/pub/78734. Artikel 15. Wandelen met God. Verbondenheid vieren met brood en wijn. Door Peter Strating. Hij is predikant van de Havenkerk, NGK, in Den Haag. Het avondmaal is een gemeenschapsmaal. We vieren dat we één zijn met Christus en één met elkaar. De beleving van die eenheid is lang niet altijd vanzelfsprekend. Maar samen vieren kan ook zomaar een prachtige bevestiging worden van de verbondenheid tussen mensen die God bij elkaar gebracht heeft. De Havenkerk kent elke zondag twee verschillende diensten. 'S Morgens zit het vol met hoofdzakelijk jonge mensen. 'S Middags is er een groepje van gemiddeld zo'n 10 mensen, voornamelijk wat oudere, geboren en getogen schilderswijkers. De dames hebben de overhand. Een aantal van hen ging vroeger als kind naar de Roomse kerk, maar de kerkgang was al lang uit hun leven verdwenen. Sinds ze in de Havenkerk komen, heeft de kerk weer betekenis voor hen gekregen. De ochtenddienst vinden ze echter te druk en te onoverzichtelijk. Daar komen steeds weer nieuwe mensen die ze niet kennen. Voor even is dat leuk, maar een kerkdienst met hun eigen vertrouwde groepje vinden ze prettiger. Het is geen kerkdienst zoals u misschien gewend bent. We zitten rond de tafel en beginnen gezellig met een kopje koffie of thee. Dan gaat de paaskaars aan als teken van het licht van Christus. Er wordt gezongen, uit de Bijbel gelezen en gebeden. En tussendoor gewoon veel gekletst. Als er 's morgens in de kerk avondmaal wordt gevierd, dan doen we dat 's middags ook. Dat wordt zeer gewaardeerd. Kindertehuis. Deze dienst zijn er onverwacht twee vrouwen die er normaal niet bij zijn. Anna is er zelfs voor het eerst. Ze is meegenomen door haar zus, Betsy. Corrie kennen we als geregelde bezoekster van de buurtmaaltijd, maar niet van de kerkdienst, ook niet 's middags. De twee nieuwe bezoeksters kennen elkaar niet, maar dan wordt er een verrassend verhaal verteld. Zo'n anderhalf jaar geleden zat een groepje vaste buurtmaaltijdbezoeksters van de Havenkerk met elkaar te kletsen. Het gesprek ging over vroeger. Herinneringen werden opgehaald over wat ze toen deden en daarbij meemaakten. Betsy vertelde over haar werk als schoonmaakster. Ze kwam overal, in tehuizen, bordelen. Waar ze maar kon, maakte ze schoon. Ze vertelde me over een zielig meisje in een kindertehuis. Zij en haar zus hadden het met haar te doen en namen haar regelmatig in het weekend mee naar huis of naar de camping. Opeens begint iemand in het groepje te huilen. Betsy schrikt en denkt, ik heb toch niks verkeerds gezegd. Maar na nog een paar snikken komt het hoge woord eruit. Dat meisje was ik. Dankbaar. Nu wordt het avondmaal gevierd. En opeens, na meer dan 40 jaar, zitten daar zomaar Anna en dat zielige meisje van vroeger samen aan tafel. Ze blijken elkaar uit het verleden te kennen. Corrie heeft het nog steeds niet makkelijk in het leven, maar het gaat. Ze is naar de kerk gekomen uit dankbaarheid. Ze heeft kanker, daar is ze voor behandeld. Mensen uit de kerk hebben voor haar gebeden en de dokter heeft gezegd dat het goed gaat. Daarom is ze God dankbaar. Wat mooi om juist nu avondmaal te kunnen vieren. We danken God voor die twee jonge zussen van vroeger die meer deden dan hun werk. En natuurlijk voor het feit dat hij deze drie vrouwen zo onverwacht weer bij elkaar heeft gebracht. Even ligt er iets op van de verrassende en liefdevolle weg die God met mensen kan gaan. Bij brood en beker proeven we op een bijzondere manier de verbondenheid die God met elkaar gegeven heeft. Artikel 16, kolom. De goeden en de kwaden, door Wim van der Schee, predikant in de GKV. Er zijn dingen die God nogal belangrijk vindt, belangrijker dan andere dingen. Recht te doen hoort daarbij, Mika 6, vers 8. Het is een van de manieren waarop Abraham en zijn nakomelingen tot een zegen zullen worden voor alle volken. Ze handelen rechtvaardig en goed, oefenen gezag uit op een betrouwbare manier, Genesis 18, vers 19. De Heer begint dan ook meteen met het oefenen daarvan. Hij betrekt Abraham in zijn beslissing over Sodom en Gomorra, Genesis 18. Vervolgens blijken God en Abraham het over één ding helemaal eens te zijn. Als de goeden en de kwaden over één kam geschoren zouden worden, zou de rechter van de hele aarde onrecht doen, 18 vers 25. Ook recht doen kent prioriteiten. Dat er geen onschuldige slachtoffers vallen, is veel belangrijker dan dat de kwaden gestraft worden voor hun misdaden. Recht te doen kent zelfs principes, een beslissing of maatregel nemen waarbij de goeden onder de kwaden lijden, is onrecht te doen. Intussen is er maar weinig wat in Den Haag zo onbelangrijk gevonden lijkt te worden als dat de goeden onder de kwaden lijden. Het handhaven van wet en regelgeving, het bestrijden van fraude, het straffen van de kwaden voor hun misdaden. Het is allemaal veel belangrijker dan dat er onschuldige slachtoffers vallen. De resultaten zijn dwaas. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is niet meer dan een voorbeeld. De operatie rond de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten in de zorg heeft inmiddels een veelvoud gekost van de schade die de fraude ooit aanrichtte. Maar om dwaasheid gaat het nu niet. Abraham zou zeggen, de resultaten zijn onrecht, roepend en schreeuwend onrecht, dat juist zwakken in de samenleving wordt aangedaan. Wie heeft ons wijsgemaakt dat hier wel mee te leven valt? Wie heeft ons geleerd dat de goeden nu eenmaal onder de kwaden moeten lijden? Welk ideaal of welk belang beslist dat onrecht op de koop toegenomen moet worden? Goede kans dat dat onze werkelijke God is.